Hallo jazzvrienden en vriendinnen. Welkom bij deel 3 van de Jazzism podcast. Een van de vaste rubrieken in Jazzism is Mantel's must-haves. Hans Mantel belicht platen die hij essentieel vindt in de geschiedenis van de jazz en in de ontwikkeling van de jazz. Maar ja, wat is nou een must-have? Ik ontmoette Hans in Het Pandje, een bekend etablissement naast de voormalige Wereldomroep in Hilversum. Door veel collega's Studio 13 genoemd. En ik vroeg hem als eerste, wat is nou eigenlijk een must-have? Dit is Hans Mantel.
Dat is misschien een andere beschrijving dan voor de meeste mensen. Een must-have is voor mij een plaat waar iets op staat waar ik heel veel van kan leren. Of waarvan het in de toekomst nog te verwachten is dat ik daar nog informatie ga afhalen die ik anders niet zou kunnen krijgen of niet zo makkelijk op die manier. Een nauwere beschrijving van een must-have is een plaat die achteraf gezien zoveel betekenis voor de ontwikkeling van de muziek gehad heeft, dat je je eigenlijk niet kunt veroorloven om hem niet te hebben, omdat hij zo'n definitieve bouwsteen in de muur is van wat we, een muur waar overigens nog steeds aan gebouwd wordt, maar die een definitieve bouwsteen in die muur is geweest. Dat is denk ik de meest gangbare omschrijving die ik ervoor kan geven. Natuurlijk zit daarin dat wat voor mij must-have is dat voor iemand anders niet. Maar ik probeer in die columns om een soort afstand te bewaren en niet zozeer mijn eigen voorkeur te laten spelen, maar vooral het muziek inhoudelijk en historisch en alles in retrospect te duiden op die manier. Van nou, Kind of Blue, daar, of je dat nou een goede plaat vindt of niet, dat is een moeten hebben plaat. Om een aantal redenen, en die probeer ik in die column uit te leggen. En dat gaat dus niet zozeer over mijn smaak, maar over wat je in retrospect dan daarover kan zeggen. Daar komt nog iets bij. Een must-have is wel altijd een historische plaat. Er wordt nu ongetwijfeld kunst geproduceerd, vandaag. Of dat nou beeldhouwkunst, poëzie, muziek, dans is, weet ik veel. Waar we over 100 jaar van zeggen, kijk, dat heeft eeuwigheidswaarde. Het vreemde van dingen met eeuwigheidswaarde is dat je ze nooit op het moment dat het gebeurt herkent. Je kunt het wel helemaal te gek vinden. En je kunt zeggen, god, wat is dat fantastisch. En misschien heb je wel gelijk. Maar eigenlijk vindt de weging over wat eeuwigheidswaarde heeft, wordt pas duidelijk. Naarmate, het is net als goede wijn wat dat betreft, wordt pas achteraf duidelijk. Dat is heel vreemd eigenlijk.
Nee, maar als je dat zegt, kun jij dan ook zeggen dat er bijvoorbeeld een gemiddelde periode is die verstreken moet zijn voordat je kunt zeggen, dit is een must-have?
Nee, dat weet ik. Ik weet niet of dat zo is. Kijk, het punt, daar zit, want hoe meer we erover praten, hoe lastiger het wordt. Je kunt van bepaalde kunstuitingen, laten we maar iets nemen, schilderkunst. Je ziet van schilderkunst altijd uit welke periode het komt. Ik heb mij vroeg in mijn leven wel eens afgevraagd, is het mogelijk, gewoon als filosofische vraag, zou het mogelijk zijn om een kunstwerk te maken waarvan je na 50, 100 jaar niet meer kan zien in welke periode dat gemaakt is? Met andere woorden, is kunst altijd reflectief voor de tijd waarin het gemaakt is en moet dat ook zo zijn? Dat weet ik allemaal niet. Ik weet alleen dat, toen de Beatles Yesterday's opnamen, was dat zo'n enorme hit en dat is eigenlijk nooit meer niet beroemd geweest, zeg maar. Maar de tijd waar ik dan me met die jazzplaten mee bezighoud, daar zitten ook wat obscuurdere platen bij die achteraf eigenlijk meer aandacht hadden moeten krijgen. En die met wat we nu weten, vinden dat dat eigenlijk meesterwerken zijn. En wat er gebeurt, is wij veranderen ook. Platen die jij nu te gek vindt, of laat ik het anders zeggen, jij hebt platen thuis staan in de kast waarvan je de rug kent, maar die je 10 jaar niet meer gedraaid hebt. Je hebt ze vroeger wel gedraaid, maar er kwamen andere dingen bij en je hebt naar andere dingen geluisterd. En vandaag of morgen ruim je kast op, je kom, laat ik die platen eens opzetten. En dan hoor je ineens, je kent hem wel, maar je hoort ineens wat er zo goed aan is. Bovendien ben jij in de tussentijd natuurlijk veel ontwikkelder. Ja. Dus je hoort ineens dingen die je toen niet hoorde. Ja. Dus en morgen kan ik me weer anders voelen en dan vind ik weer wat anders. Wat dat betreft is het gewoon echt als jazz. Dus het zijn in zekere zin spontane opwellingen van leuk vinden, maar waar ik wel helemaal achter sta.
Ja.
Weet je wel? En ik moet dus elke maand zo'n stukje, of elke editie moet ik zo'n stukje schrijven. En dan heb ik zo'n plaat uitgekozen. En daar verdiep ik me dan in. Denk ik, ja, dat is hem. Maar ik had natuurlijk 100 andere platen kunnen kiezen. Maar die schuif ik al op voor een volgende keer. Ja, ja. Ik moet alleen zorgen dat ik geen dingen die per se gehoord moeten worden. Of zeg maar must-have zijn. Dat ik die niet oversla. Dat is ook nog een zoektocht.
Als jij dan zegt, oké, ga nou voor jezelf eens dat must-have land in. En begin nou eens met deze. En dat hoeft geen definitief antwoord te zijn. Maar gewoon wat je vandaag hier in het pandje in Hilversum denkt. Ik zeg tegen jou, ik vind het een interessant iets, die must-haves. Waar zal ik eens mee beginnen?
Dan zou ik beginnen met eerst jezelf af te vragen van wat is mijn preferente jazzstijl? Hè? Wat vind ik het leukst? En daar zou ik dan niet beginnen. Ik zou beginnen met aanpalende, belendende platen, weet je wel. Zo van, ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Of waar heeft degene die ik zo te gek vind, waar heeft die naar geluisterd? Want het is waar wat Steve Terry zei, die trombonist. How far forward you can go depends on how far back you can go.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je per se naar oude dingen moet luisteren. Maar bijvoorbeeld, stel je voor, je speelt gitaar, je houdt van stevige dingen. Nou, dan is Hand Jive van Scofield is een fantastisch goede plaat. Maar als je aan Scofield vraagt, waar moet ik nou eens naar luisteren? Krijg je een hele rits dingen waar je nog nooit van gehoord had, die hem gebracht hebben tot waar die is.
Ja.
Dat kan een fantastische voedingsbodem zijn om zelf te kijken waar je uitkomt. Bovendien is het met allerlei dingen, het is met muziek net als met eten. Je kan kopschuw zijn voor iets. Hè. Jij hebt ook wel die opmerking gehoord, ja, ik hou wel van jazz, maar niet dat experimentele. Wat dan experimenteel is, weet ik niet, maar oké. Zo heb je dat met eten ook. Ja, ik hou wel van dit of dat, maar ja, dat ga ik echt niet eten. Ho, ho. Is het je al eens opgevallen dat chefs en koks nooit zeggen, dat eet ik niet? Chefs en weet je wel, goede koks, die zeggen dat niet. Die zeggen, natuurlijk hebben die voorkeuren, maar die eten in principe alles. Want er zijn altijd, als jij het niet lust, zijn er 10 miljoen mensen op de aarde die het wel lust. Betekent dat jij nog wat te leren hebt. Dus je in principe openstellen voor alles. En wat je over die Desert Island Disc zei, als ik naar een eiland zou moeten en ik mocht een paar platen meenemen, zou ik inderdaad nooit platen meenemen die ik al goed ken. Die zitten in je hoofd, die ken je al. Ten tweede zouden ze inderdaad je na 3 maanden de strot uitkomen als dat het enige is wat je hoort. Wat je moet doen is muziek waar je eigenlijk wel iets in hoort, maar ja, ik weet het niet en ik begrijp het niet helemaal. Dingen waar je nog wat aan te doen hebt. Ik zou Messiaen platen meenemen en inderdaad Zappa of weet ik veel, of die verbintenis of weet ik veel wat. Want ik heb het wel gehoord, maar niet zo goed dat ik er...
Ja.
Enfin, dus dat is het. Dus je moet een soort zelfwerkzaamheid meebrengen samen met je bereidheid om nieuwe dingen te ontdekken. Maar het moet vooral ook gezellig, entertaining blijven en vooral dansen als je even kan, weet
ja.
je.
Ja, ja, ja. Nou, ik wil ook wat muziek laten horen nu. En dan wil ik jouw advies hebben als een beginnende must-haver. En ik zeg, ik ben helemaal gek van Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix, dan zou ik wat ik een leuke periode vind, is de periode van vlak voordat hij naar Engeland ging. Die Engelse dingen, ik weet wel dat hij het daar commercieel goed gedaan heeft. Ik ben niet helemaal gek op die Engelse rhythmsecties, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar die Amerikaanse dingen van daarvoor, dat hij echt aan het zoeken is en dat soort dingen, dat vind ik het einde. Dus dat zou ik dan doen.
Ja.
Daar zou ik mee beginnen. En als je dan naar zo'n Engelse periode gaat en daarna en die Woodstock, dan hoor je waar die vandaan komt, begrijp je? Bovendien, er zijn oude opnames van hem met Cornell Dupree en zo, weet je. Ja. Dat is allemaal fantastisch. Want hij komt natuurlijk gewoon uit dat blues ding.
Ja.
Dus daar beginnen.
Ja. Dus we gaan nu samen Jimi Hendrix draaien als een must-have.
Absoluut.
could move on time. You know, she helps me get a good, good feeling whenever she's around. I tell you, she can do the jerk now, better than anybody else in town. So come on over, baby, and I want you to help me. Shoulder now, pat your hands, help me.
Twee keer Jimi Hendrix. En tot zover deel 3 van de Jazz is een podcast. Dankjewel Hans Mantel voor je tijd en ik ben benieuwd naar de volgende must-have. Volgende keer in deze serie Toon Hermans en Tony Bennett. Wat hebben die met elkaar te maken? Stay tuned. Bedankt voor het luisteren. Ik ben Code Kloet, zeg ik alleen nog. Gedag allemaal.